But you have to realize, you have to. Amen. We gaan even lezen van vers 1 tot en met 7. U allen, heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de hemelse roeping, richt uw aandacht op Jezus, de apostel en hoge priester van het geloof dat wij belijden, die trouw is aan wie hem heeft aangesteld, zoals Mozes in heel Gods huis zijn taak trouw vervulde. Jezus echter werd groter eerwaardig geacht dan Mozes, zoals de bouwer van een huis meer eer krijgt dan het huis zelf. Vers 4. Elk huis heeft zijn bouwer, maar God is de bouwer van alles. Mozes vervulde trouw zijn taak in heel Gods huis als dienaar die getuige van de komende openbaringen. Christus echter is trouw als zoon die over dat huis is aangesteld. Wij vormen dat huis, mits we trots en zonder schroom vasthouden aan datgene waarop wij hopen. Amen. Je mag altijd een vraag doen. Of hier met, op mijn schermpje mee kijken. Ik kan een beetje draaien, dan kun je meelezen. We zitten in Hebreeën hoofdstuk 3. Weet iemand nog uit de voorbije lessen aan wie dat het boek van Hebreeën werd geschreven? Ongeveer. Emmanuel?
Een Joodse gelovige.
Joodse gelovigen, inderdaad. En wat waren de omstandigheden van die Joodse gelovigen?
Volgens mij waren ze Judaizers. Dus ze hielden nog vast aan het Oude Testament.
Juist. Dus het is geschreven, het boek van Hebreeën is geschreven in de jaren 60. Terwijl er veel vervolging ging komen van de Romeinen, van de Joden, naar christenen toe. En de verleiding als christen dan, was om terug naar de wet te gaan, om terug naar de tempel te gaan, om terug te gaan naar het Oude Testament. Want dat was veilig. De Joodse godsdienst was een erkende godsdienst. Dus als je terug in het Jodendom ging zijn, dan werd je niet vervolgd. Okay. We hebben uit de eerste twee hoofdstukken gezien dat de schrijver van Hebreeën probeert te zeggen dat Jezus groter is dan de engelen. Ja? Hij wil met andere woorden de Hebreeuwse gelovigen proberen aan te sporen, proberen aan te moedigen om niet terug te gaan van waar dat ze komen. Ja? Niet teruggaan van waar Jezus ze heeft uitgered. En dus hij begint in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 begint hij met vele quotaties uit het Oude Testament te bewijzen dat Jezus de Messias is, dat hij groter is dan engelen, en nu gaat hij willen bewijzen dat hij groter is dan Mozes. Ja? Wie is Mozes? Of welke plaats had Mozes voor de Joden? Weet je dat, Rebecca?
Israël.
Ja. Maar wat had Mozes, wat voor plaats, wat voor positie in de gedachten van de Joden had Mozes, denk ik?
Een leider.
Ja, een leider. Ja. Hij was bijna meer als een leider. Hij was zo de grondlegger. De profeet. Ja. Hij die de bemiddelaar was tussen het volk Israël en God. Ja, dus voor een Jood is Mozes een groot figuur. En de schrijver van Hebreeën, we weten niet wie het heeft geschreven, maar wil eigenlijk zeggen dat Jezus groter is dan Mozes. Want Mozes was een dienaar in het huis van God. Laten we even lezen in vers 3, hè. Vers 3. Jezus echter werd groter eerwaardig geacht dan Mozes, zoals de bouwer van een huis meer eer krijgt dan het huis zelf. Vers 4. Elk huis heeft zijn bouwer, Maar God is de bouwer van alles. Mozes vervulde trouw zijn taak in heel Gods huis als dienaar die getuigde van de komende openbaring. Christus echter is trouw als zoon die over dat huis is aangesteld. Dus hier wordt Mozes aangeduid als een dienaar in het huis. Maar Christus is meer dan een dienaar in het huis. Hij is de zoon van het huis en hij is de bouwer van het huis. Hij is het architect. Hij is degene die het van tevoren het plan heeft bedacht om het huis te maken. Dat is groter dan iemand die dient in het huis. Niet waar? Mm-hmm. Ja. Wat is nu het huis? Dat zeg ik dan. Wie is het huis? Vers 6. Hè? Wij vormen dat huis. Wij. Hè? Kan je nog een paar andere versen bedenken? Waarin de Bijbel de symboliek van een huis gebruikt voor de kerk?
Tempel.
Inderdaad, waar vinden we die vers ergens terug?
Galaten? Weet ik niet.
Dat is niet erg. Hier is 1 Korinthe 3:16. Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de geest van God in uw midden woont? Ja, er zijn er nog meer. Efeze. Hoofdstuk 2, vers 19 en 21. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van apostelen en profeten met Christus Jezus zelf als hoeksteen. Vanuit hem groeit het wat? Heel het gebouw. Steen voor steen uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer. Amen. Waarvoor dient een tempel?
Om de Heer te aanbidden.
Om?
De Heer te aanbidden.
Om de Heer te aanbidden. Amen. Aangezien dat wij... Aangezien dat wij een tempel zijn... betekent dat onze lichamen, wij tezamen, hè, wij vormen dat gebouw, wij zijn gemaakt, we zijn gecreëerd met de geest in ons, om aanbidding, zoals hij zegt, om aanbidding te geven tot degene die in ons woont. Amen. Dat is de bedoeling. En het wordt hier uitgelegd met Jezus als de hoeksteen. De hoeksteen. Ja? Stel dat deze tafel... het fundament is. Ja, kijk, weet je wat een fundament is? Nee, als je gaat bouwen later, hè, dan heb je fundament nodig. Dat is iets stevig. Dat is meestal beton. Ja, beton of... ja, beton. Dat is heel dik, hè, dat is zo dik. En hoe dikker het huis, hoe zwaarder het huis, hoe meer... beton dat je nodig hebt, hè? Dat is het fundament. Dat is gemaakt, want als het regent, hè? Wat gebeurt met regen en zand en grond? En dat wordt modder en dat zakt weg. Dus als je fundering, stel dat dit je fundering is, ja, het fundament, de hoeksteen is de hoek op de fundering, en vanuit deze hoeksteen, ja, worden alle afmetingen van de muren gemaakt. Ja, dus als jij geen hoeksteen hebt, die perfect moet zijn, moet perfect vierkant zijn, ja, stel dat dat zo'n beetje scheef is, stel dat die zo staat, waar denk je dat de muren naartoe gaan? De muren gaan naar daar, weg van het fundament. En die muren gaan naar daar. Zie je? Dus we zitten niet meer op het fundament aan het bouwen. Ja? Dus het moet perfect recht zijn, rechthoekig. En van daaruit werden alle muren gezet. Zie je? En dan kon je beginnen bouwen. Wij hebben, aangezien dat we een gebouw zijn, we hebben een perfect fundament. Apostelen en profeten. Wat zou dat kunnen betekenen?
Oude en Nieuw Testament.
Ja. Dus wij hebben, als je je Bijbel even opendoet, we hebben het woord van God in het Oude Testament... En we hebben het woord van God in het Nieuwe Testament. We hebben het woord van God dat door de apostelen tot ons is gekomen, het Nieuwe. En we hebben het woord van God dat via de profeten, hè, in het Oude Testament tot ons is gekomen. En het Nieuwe is een vervulling van het Oude. In het Oude werd Jezus voorspeld, in het Nieuwe is Jezus vervuld. Snap je wat ik daarmee wil zeggen? We gaan niet het Oude Testament weggooien, want de mensen die toen leefden, die hadden geen Nieuw Testament. En die hadden niet zo, die hadden niet zo'n mooi samengebundeld set van allerlei geschriften en Johannes en het evangelie van Lucas, Matthäus, dat hadden ze allemaal niet. Wat zij hadden, was heel het Oude. En dan hadden ze de apostelen die hun uitlegden dat Jezus de Messias is, degene die voorspeld was in het Oude Testament. Fantastisch, nietwaar? Dank de Heer dat we het nieuw nemen. Er is wat tijd over gegaan, maar we hebben het. Maar goed, dus dat fundament ligt daar, maar dat fundament heeft ook een hoeksteen nodig. Ja? Dus jij kan het oude en het nieuwe bestuderen, maar je hebt nog steeds de woorden nodig van Jezus Christus, die u richting geven, hoe dat het huis moet worden gebouwd. En de woorden en het leven en de daden van Jezus zijn onze inspiratie. Zijn leven is ons leven. Snap je? Het is niet alleen maar kennis, het is niet alleen maar weten, verhalen kennen van het oude, verhalen kennen van het nieuwe. Het is niet alleen maar doctrine en leer, maar het is Jezus in uw hart. En als je die in uw hart hebt, en het woord, dan gaat het huis mooi recht gebouwd worden. Op het fundament. Amen. Maar goed, genoeg over het huis. Sorry, ik had nog een vers. 1 Petrus. U hebt toch ondervonden hoe de Heer is. Voeg u bij hem, bij de levende steen, die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. Amen. Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Wat belangrijk is, Petrus gebruikt hier geestelijke tempel. Geen letterlijke tempel, want hij wist, de mensen naar wie Petrus schreef, waren ook voornamelijk Joden. Joden waren heel hard gebonden aan die tempel die daar nog stond. Ja? Maar Petrus wil hem waarschuwen, het gaat niet meer om een letterlijke tempel. Ja? Wij zijn een geestelijke tempel en we vormen nu een heilig priesterschap. Ja? Emmanuel heeft het vorige week over priesterschap. Hè? Ken je dat? Die priesters met 12 steentjes op hun borstplaats en dan mocht er maar één iemand in het heilige der heiligen binnengaan. De rest moest dienst doen in de tabernakel en nadien het tempel. Wel, wij zijn nu degene die een heilige dienst doen, amen, als priesters van de Heer, omdat we zijn geest hebben. Amen. En wat ik voornamelijk wat mij opviel, wanneer ik dit las, geestelijke offers te brengen, die God en dan die komma. Wat sta je? Dankzij?
Jezus Christus.
Welgevallig zijn. Heb hem door? Als je dat weglaat, geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn. Als we het niet doen via Jezus, zijn ze God niet welgevallig. Welgevallig bedoelt plezierig. Ja? Dus daarmee, dat alles wat we doen, doen we in de naam van Jezus Christus. Dat wil niet zeggen, Dat je Jezus, dank u Jezus, dank u Jezus, dat je in de naam van Jezus de hele tijd zegt. Hè? Dat wil zeggen, alles wat we nu kunnen doen, aanbidding, worship, hè? Een geestelijke offerdienst, doen we omwille van het offer van Jezus. Hij heeft het mogelijk gemaakt. En enkel en alleen dankzij Jezus kunnen we in de aanwezigheid van God onze aanbidding geven dat plezierig is in de ogen van God. Snap je? Dat is belangrijk. Want soms kom ik met mijn eigen offers. Hè? Soms kom ik met mijn eigen kracht, met mijn eigen trotse werken in de aanwezigheid van God. Maar zijn die plezierig in de ogen van God? Nee, hè, onze rechtvaardige werken, de Bijbel zegt dat ze als stinkende vodden zijn. waar staat het in Jesaja?
Ja, ook in Jesaja.
Stinkende vodden. Uw eigen zelfrechtvaardige daden zijn in de ogen van God stinkende vodden. En als je naar het origineel Hebreeuws gaat, dan is het nog iets grafischer dat het wordt beschreven. het is niet plezier. Enkel en alleen Jezus bloed, dankzij Jezus Christus. Amen.
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 Goed.
Zijn er vragen tot die? Dat
is heel goed.
Oké. Dank u wel dat ik eventjes terug ga. Dus we gaan even terug. Ja, dus terug naar Hebreeuwse 3. Wij vormen dat huis. Ja, de huis weten we wat nu is. Maar nou, mits we trots en zonder schroom vasthouden aan datgene waarop wij hopen. Ja. Vasthouden. Ja. De mensen in die tijd werden verleid om terug te gaan naar een letterlijke tempel. De schrijver zegt, nee, wij zijn een geestelijke tempel, wij zijn een geestelijk huis, houd daaraan vast, of je verliest de positie in dat huis als je wilt gaan naar een letterlijke stenen huis. Ja? Dus hou vast. Oké? Als we dan verder gaan, kan iemand zeggen, ik hou vast.
Hou vast.
Halleluja. Hebreeuwse 3, vers 7. We gaan een beetje verder lezen. De Heilige Geest zegt immers, horen jullie vandaag zijn stem? Wees dan niet koppig als tijdens de opstand, toen jullie mij beproefden in de woestijn, waar jullie voorouders mij op de proef stelden en tartten, hoewel ze mijn daden hadden gezien, 40 jaar lang. Daarom werd die generatie door mijn woede getroffen. Ik zei, altijd weer dwaalt hun hart, mijn wegen kennen ze niet. Ken je dat verhaal? Het verhaal van 40 jaar door de woestijn gaan. Niemand van die generatie is het beloofde land binnengegaan. Buiten twee. Hè? Al de rest is door ongeloof in de woestijn gestorven, omdat ze niet hebben kunnen vasthouden aan hetgeen dat God hun wou geven. Door ongeloof zijn ze niet kunnen binnengaan in de rust in het land dat God hun wou geven.
Amen.
Ja? En dan zegt hij, in mijn toorn heb ik gezworen, nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. Oké, volgende passage. Vers 12. Zie er dus op toe, broeder en zuster, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God, maar wijs elkaar terecht elke dag dat dit, wat is dat dan?
Vandaag.
Vandaag nog geldt, opdat niemand van u halstarrig wordt, omdat hij door zonde verleid werd. Want alleen als we tot het einde toe resoluut, hier hebben we dat woord?
Vasthouden.
Vasthouden. Vasthouden. aan ons aanvankelijk vertrouwen blijven deelgenoten van Christus. Ja? Nu. De schrijver wil een vergelijking maken met het volk van Israël in de woestijn. Ja? Zij waren het volk van God. God had hun land gegeven. God had hun rust willen geven in dat land. Maar door ongeloof zijn ze er niet binnengeraakt. De mensen in de tijd van de van wanneer Hebreeën is geschreven, in de jaren 60, zij werden verleid om los te laten en terug te gaan naar het oude. Ja? En hij waarschuwt ze, hou vol. Wees niet zoals het volk in de woestijn, dat door ongeloof niet is binnengegaan. Hou vol en spoor elkaar aan. Zie dat er niemand, zegt hij, niemand van u halsstarrig wordt omdat hij door zonde verleid werd. En dan gaat hij een vergelijking maken met de Sabbat. Ja. Weet jullie wat de Sabbat is?
Ja, dat is altijd die jullie niet mogen werken, niks.
Ja, de Sabbat is heilig. De Sabbat was de zevende dag dat God rustte. Ja. En hij gaat nu uitleggen dat Gods, dat er nog steeds een Sabbat is. Maar de Sabbat die Jezus geeft, is groter dan de Sabbat van het Oude Testament. Dus hij heeft al uitgelegd, Jezus is groter dan Mozes. En nu gaat hij uitleggen dat Jezus rust groter is dan een letterlijke Sabbatsrust. Een letterlijke zondagrust. Amen. Gaan we even lezen. Aangezien de belofte om binnen te gaan in Gods rust nog steeds van kracht is, moeten we ervoor waken dat iemand van u ook maar een schijnwerk deze gelegenheid aan zich voorbij te laten gaan. Want aan ons is het goede nieuws verkondigd. Net als in der tijd aan hen, aan de Joden. Maar anders dan voor wie het in geloof aannemen, was het verkondigde woord voor hen niet heilzaam. Omdat wij echter geloven, gaan we binnen in de rust waarvan eerder sprake was. In mijn toorn heb ik gezworen, nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. En dat terwijl zijn werk toch al met de grondvesting van de wereld voltooid werd. Over de zevende dag wordt immers ergens gezegd, en op de zevende dag rustte God van al zijn werk. Terwijl hier wordt gezegd, nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. Het staat dus vast dat er wel mensen in kunnen binnengaan. En omdat zij aan wie vroeger het goede nieuws verkondigd is, er vanwege ongehoorzaamheid niet zijn binnengegaan, legt God nu opnieuw een dag vast, een vandaag, waarover hij, zoals eerder is opgemerkt, lange tijd later David heeft laten zeggen, horen jullie vandaag zijn stem, wees aan die kop. Wacht. Dat is ingewikkeld, hè? Ik zal het proberen uit te leggen. Misschien vers 8 nog eens lezen, want dan wordt het duidelijk. Was de rust toen al door Joshua gegeven, dan zou God daarna niet meer over een andere dag hebben gesproken. Er wacht het volk van God dus nog steeds een Sabbatsrust. Oké. Dus David heeft in een psalm 95, geschreven dat het volk in Gods rust kan binnengaan. Nu, Gods rust is meer dan een dag alleen. Gods rust was eigenlijk het land waarin dat ze binnen konden gaan en dan letterlijk konden rusten. Nu, rusten van vijanden. Rusten omdat God voorziet in behoeften. Joshua heeft het niet alleen kunnen geven. Ja, want anders had David nadien niet gezegd, hè, er volgt nog een rust. Met andere woorden, de rust die God wou geven aan het volk van Israël, was niet volledig vervuld in het Oude Testament. Maar het ging vervuld worden in het Nieuwe Testament in Jezus. En de schrijver zegt hier, vandaag is er een dag. Ja? Vandaag is er de dag die nog steeds geldt om Gods rust te ervaren. Ja? Even verder lezen, laatste twee versen, vers 10. En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk zoals God na het zijn. Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust en zo voorkomen ook dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat. Amen. Amen. Hij heeft het niet over een letterlijke Sabbat. Hij heeft het niet over een letterlijke zondag waarin je moet stoppen met je werken. Want dat deden de Joden al. Maar toch zijn ze niet kunnen binnengaan in Gods rust, omdat ze Jezus hebben verworpen. Maar al degenen die Jezus aannemen, amen, gaan binnen in Gods rust. Want Jezus is de rust, zijn geest is de rust, amen, in ons hart. Snap je wat ik wil zeggen met rust? Hoe geeft Jezus u vrede?
Natuurlijk.
Sorry?
Dat we een hemelsland hebben, supernatuurlijk, omdat hij in ons is.
Amen, amen. Dus, ja.
Van zonde.
Amen, van zonde, ja. Ja, nog iemand? Als ik zeg, als je leest over Gods rust, wat betekent dat voor jou?
Je hoeft geen werken meer te doen, omdat Jezus het gedaan heeft.
Amen. Ik moet geen werken meer doen omdat Jezus het voor mij gedaan heeft. Heel goed. Met een chat zit ze tegen zich op vanavond. Daarom zeg ik alvast. Dat was heel goed. Wat betekent dat nog? Gods rust. Jezus geeft me rust. Jezus is mijn Sabbat.
Weten dat God in controle is?
Weten dat God in controle is over mijn situatie. Heel goed. Heel goed. Wat zou dat nog allemaal kunnen betekenen? Mensen op Zoom, jullie mogen ook antwoorden. Ah, mijn moeder zegt, rust hebben als je ook strijd hebt. Misschien is vragen aan Tim hier.
Ja, ja.
Tim, wat betekent voor jou God die rust geeft aan jou? Wat is voor jou rust? Ja.
Jezus is Sabbat.
Jezus Sabbat. Ja. Wat betekent dat voor jou?
Hij heeft gekruisigd voor ons.
Ja.
Wij moeten niet offeren.
Ja. Wij moeten niet offeren. Hij is gekruisigd voor ons. Oké, amen. Dat is wat broeder Emmanuel heeft gezegd. Amen. Dus we hoeven geen offers meer te brengen. Jezus is het offer. Zijn bloed bedekt onze zonde. Amen. We hebben, zuster Anna, je zei, hij voorziet voor ons. Is dat wat we...
Ja, als je bijvoorbeeld in een moeilijke situatie zit, dat je weet dat God eigenlijk alles in de hand heeft en dat hij in controle
is. Amen. Ja, God is in controle. Amen. Op God vertrouwen lees ik hier ook. Amen. Dus inderdaad, dat is een belangrijk iets. Want er zijn groeperingen, christelijke groepen, die geloven dat je letterlijk nog de Sabbat in ere moet houden. Dat je letterlijk op de zaterdag, die mag werken, zoals de Joden nu ook doen in Antwerpen, die vanaf zonsondergang tot zonsopgang, zonsopgang, van vrijdagavond tot de volgende dag, niks werken. Maar wij die de Heilige Geest hebben ontvangen, we weten en we ervaren de rust die God ons geeft. Waar staat het weer in welk evangelie dat Jezus zegt, kom jullie die zwaar beladen zijn? Waar staat dat weer?
In
Matthäus. Ja. Weet jij, Tim? Kom jullie die zwaar beladen zijn, kom tot mij en ik geef je rust. Waar?
Jezus. Kruid, met.
Ja, Jezus draagt de last. Amen. Weet je ook waar dat staat? In welk evangelie?
Matthäus
Dat is een vers dat je van buiten kent, Matthäus 11, 28.
Van Paul.
Ja. Matthäus 11, 28.
Ja.
Kom tot mij, alle jullie die zwaar belasten. Nu, we gaan dat eens even onderzoeken, want tegen wie zei je dat? We gaan dat eens even bekijken. Ik zal het op scherm laten zien, ja. Het is zo een vers die zo op t-shirt staat, ene. Zo van die christelijke t-shirts. Maar wat betekent het eigenlijk? Want... Ah ja, dat is nog een andere. Ja, 11, ah ja. 11, 28, ja, is dat al aan vers 13. Oké. Eerst zei mijn moeder dat ook allemaal deze. Oké, hier staat het. Hè? Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zacht. Daar gaan we ze niet even naartoe. Maar tot wie sprak hij hier? Tot wie sprak hij hier?
Volgens van Johannes.
Volgens van Johannes, ja, en een beetje daarvoor. Want hij heeft het hier over een juk. Wat zou dat juk kunnen zijn? Wie legde een juk op de mensen?
Fariseërs.
Ja, de Fariseërs. Nu de Fariseërs, de schriftgeleerden.
Fariseërs.
Wie legde er een juk op de mensen? Oei. Wie legde er een juk? Maar dus Jezus sprak tegen mensen die onder de wet stonden. De wet werd beschreven door de Farizeeërs, de schriftgeleerden. Zij bepaalden wat je mocht doen, wat je niet moest doen, hoe dat de wet moest geïnterpreteerd worden. Zij bepaalden dat allemaal. Maar zij maakten de wet van Mozes zo zwaar, zo moeilijk, dat ze op de duur de mensen God niet meer konden zien door al de regeltjes. Het werd een zware juk, een last. Ja? En Jezus zegt, als je naar mij komt, ik ga je de ware God laten zien. Ja? Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. Ik ben meer dan alleen maar wat regeltjes volgen. Ik wil gaan niet naar je daden, ik wil gaan naar je hart. Ja? En dus als je naar mij gaat, jullie die vermoeid zijn onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Dat is niet rust omdat je moe bent van te werken of van te sporten. Ja? Dat is moe zijn van religieuze oppressie.
Is dat goed verstand? Nee, ik zeg operatie. Oppressie.
Bedrukking.
Bedrukking.
Ja. Oppressie. Oppressie. Operatie. Dus is dat wel een woord, oppressie?
Denk ik niet.
Ja.
Nee, dus
onderdrukking.
Ah, onderdrukking.
Dat is ook een woord.
Onderdrukking, oké. Okay. Oppressie is geen woord in Nederlands, denk ik.
Nee. Dat is wel een woord.
Oppression.
Oppressie. Het is bij een Engels-Nederlands woord.
Ah, oké. Okay. Dus, heb je alles meegemaakt? Religieuze onderdrukking? Wat is dat eigenlijk? Religieuze onderdrukking. Kan iemand een voorbeeld geven? Religieuze oppression. Verdrukking eigenlijk. Kan je een voorbeeld geven, Tim?
Dit waren de vier gedienden.
Stil godsdienst, ja.
Altijd ruzie.
Altijd
wie is, ja. Wie dood.
Ja, ja. Ja, ik zou het goed zijn.
Wij kunnen geest niet zien.
Kunnen geest niet zien,
geloven.
Ja. Ja.
Ik ben moeilijk uitleggen.
Ah, dus oké, doe maar rustig. maar inderdaad, in de wereld zijn er veel religies. En veel van die religies hebben allemaal wetten en regeltjes. En ze maken ruzie tegen elkaar, omdat ze allemaal denken dat ze de ware zijn. Amen. Maar ook in het christendom, ook in de christelijke wereld, zijn er velen die leven met een religieuze mindset. En met regeltjes. En als je een religieuze, als je religieus verdrukt wordt, dan ben je meer bezig met de regeltjes dan met God zelf. Dan ben je bang dat je iets verkeerd doet dan wat de kerk zegt, bijvoorbeeld. En dan leef je meer onder een geest van schuld en verdrukking en angst, dan de geest van vreugde en de Heilige Geest en al de vruchten van de geest die Jezus in ons hart wil geven. Snap je? Amen, dat is waar, Johanna. Amen. Hier zegt ook iemand, als je niet goed doet, voel je je schuldig, schaam je en je geeft op. Amen. De duivel wil graag schuldig voelen, zodat je opgeeft. God wil dat je verder blijft gaan, dat we leren uit de fouten. Amen. En dat we weten, we gaan het even lezen, vers 29. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat is niet makkelijk, hè? Wat wil dat zeggen? Neem mijn juk op je. Wat zou dat willen zeggen, man?
Zijn levensstijl of zijn geboden.
Mm-hmm. En wat voor juk hadden de mensen dan?
Heel religieus, net als de Joden nu. Dus ja. Veel regels boven de wet. Ja. Eigenlijk zijn zoveel regels dat het onmogelijk is om... om God aan binnen daar, als je dan steeds tekort komt, mm-hmm. dan leef je onder condemnatie.
Schuld.
Schuld.
Ja. Weet je, Rebecca, wat gejukt zijn is? Ik zal een voorbeeldje geven. Eenmaal, dan sta ik hier op. Dus, gejukt zijn in de tijd van Jezus, had je van die beesten, van die koeien, en die moesten dan iets voorttrekken. Ja? Die trekte een ploeg. Een ploeg is iets dat de grond openbreekt. Ja? We hebben nu allemaal tractors en we hebben machines. Maar vroeger hadden ze koeien. En die twee koeien is sterker dan één koe. Ja? En als ze twee koeien willen gebruiken, dan moeten ze die samen jukken. En samen jukken, dan legden ze zoiets... ja, op hun nek. Een houten balk. Snap je? Een houten balk zorgt ervoor dat ze rechtdoor lopen. Ja? Ze konden zien, kijk, ik wil naar links. Dat gaat niet. Ik wil naar links, dat gaat niet, want die balk houdt me tegen. Hij wil naar rechts, doe maar. Dat gaat niet. Want die houten balk houdt me tegen. Dus, snap je? Dat juk, die houten balk, hier zo weer naar niks zo, dat houdt u samen. Oké?
Okay? Houdt u samen.
Nu, Jezus wil eigenlijk zeggen, het juk dat de mensen hadden, was niet van God. Het hield hun gebonden. Ja? Ze konden niet weg. Ze waren gezet op één weg. Jezus zegt, gooi dat juk weg. Ik ga in de plaats staan en ik ga u samen met mij gejukt worden. Ja, dat is waarschijnlijk niet goed vertaald, maar... maar dus we hebben Jezus die naast ons loopt, amen, die ons samen vasthoudt met zijn juk, zoals hij je zegt, zijn wet. En zijn wet is licht. Het is goed voor ons. Het is niet slecht voor ons. Alles wat de Heer van ons verlangt, is voor ons eigen goed, voor ons eigen welzijn en voor het welzijn van anderen. Ja? Oh, wat voor verschrikkelijke trauma's hebben mensen al moeten meemaken omdat ze niet Jezus zijn weg kunnen of willen volgen. Amen. En zoveel rust en vrede dat we missen, omdat we zijn samengejukt met iets of iemand dat God niet wil waarmee we zijn samengejukt. Snap je? Wat mij heeft... Laatste vers. Er is nog één referentie in de Bijbel dat spreekt over een juk, denk ik, in het Nieuwe Testament. Weet iemand welke?
Thessalonicenzen, is dat niet?
Heerlijk, ja.
Wordt niet samengejukt met een ongelovige.
Ja, het is een weer dat ik wil, maar dat is niet Thessalonicenzen.
Nee. In Korinthe.
Ja,
in Korinthe.
Ja, ja. Ja, ja, gaat dan maar naartoe.
In Korinthe 6, denk ik.
Ja.
Zeven.
Ik zeven. Ah, ja, ja, kan ook. Maar ik denk 6. Ik denk 6. Zeg het maar hoor, als je het gevonden.
Of niet 2 Korinthe 6.
2? Ja, dat kan ook.
Er is 2, 6.
2,
6.
En dan 11?
4, 14.
14.
Ja, 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 heel goed. Ik zal het op nog even zeggen. Loop niet in één en hetzelfde span, of wees niet gejukt, zeggen sommige vertalen, met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken? Waarin lijken Christus en Belaar op elkaar? Wat hebben gelovigen en ongelovigen gemeen? Nu, wil dat zeggen dat ik met ongelovigen niet meer mag praten? Wil dat zeggen dat ik geen huis meer mag bezoeken van een ongelovige? Wil dat zeggen dat ik geen vrienden mag zijn met collega's op het werk? Dat zijn dat ik niet meer mag gaan spelen met mijn kinderen op school? Nee, nee, dus niet. Dat ben ik helemaal. In hetzelfde span lopen met ongelovigen, wat zou dat willen zeggen? Gejukt zijn met ongelovigen, wat zou dat willen zeggen? In welke mate, ik moet zeggen, waar is de grens dat je trekt met ongelovigen in je vriendschappen? Waar is de grens?
Of dat je beïnvloed wordt door die persoon?
Heel goed. Anna zegt, vanaf het moment dat de andere persoon u meer beïnvloedt.
En dat je ervoor zorgt dat je van Christus eigenlijk weggeleid af... Of ja,
ja. En dat zorgt ervoor... dat jij van Christus wegdwaalt. Dat ik goed wegwaard. Nee, het is inderdaad waar. Hè? Wij hebben een invloed op de wereld. Sorry, wij zouden een invloed moeten zijn op de wereld. Vanaf het moment dat je toelaat dat je in hetzelfde span loopt, weer met die... Hè? Met die analogie van daarjuist, dat wil zeggen dat zij bepalen de weg dat je loopt. Zij bepalen, ik wil rechtdoor, nou ja, ik zal ook maar rechtdoor. Ja? Nee, ongelovigen zouden dat niet mogen bepalen. Ja, we kunnen vrienden hebben. Ja, we kunnen met collega's van het werk iets gaan drinken. We kunnen vrienden maken. Maar vanaf het moment dat die vriendschap zo intens wordt, vanaf het moment dat zij gaan bepalen onze geloof, dan moeten we voorzichtig zijn. Ja? Ja.
Denk aan het met dik stuk. Wapen.
Ja.
Dit stuk los.
Niet stok los wapen, vasthouden.
Derde.
Ja. Ja. Wetteloosheid. Ah ja, ja. Ja, ja, dat is waar.
Het is uitmiddig. Vroepen.
Ja. Niet loslaten. Blijf vasthouden. Ja. Ja, 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 ja. Gerechtigheid. Vasthouden. Ja, inderdaad.
Wetteloosheid. Mensen, wetteloosheid. Papelen, oké.
Ja, ja. Ah, oké, okay, ik snap het, ik snap het. Ja, 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 ja. Dus hij zegt, het is oké om te babbelen met andere mensen en contact maken enzovoort, maar jij moet wel vasthouden aan hetgeen dat God u heeft gegeven. Gerechtigheid, ja. De anderen dienen de wetteloosheid, ja. Maar jij moet zien dat je gefocust blijft op wat God u heeft gegeven. Amen. Amen. Dus, laten we binnen. Ik denk dat er geen... Zijn er nog vragen bij mensen op? Mensen op de chat, of zijn er hier nog vragen?
Goed.
Ja? Laten we even binnen Jezus staan. Vader, ik dank u Jezus voor deze woorden. Heer, ik dank u dat u onze rust bent, Heer. Laat het een realiteit worden in onze levens, Vader. Laat het een realiteit worden, Heer. Hoe kunnen we uw rust ervaren? Leer ieder van ons hoe we uw rust kunnen ervaren, Jezus, dat we kunnen stoppen met onze eigen werken van rechtvaardigheid, maar kunnen rusten in uw werk van rechtvaardigheid, dat we kunnen stoppen, Jezus, met het zelf waar te maken, Heer, maar te vertrouwen op uw plan, op uw wil, want u voorziet voor ons, u bent in controle, u heeft de wereld in uw handen, Jezus. Vader, ik bid, Jezus, dat we niet kunnen opgeven, maar vasthouden aan hetgeen dat u ons heeft gegeven, dat we de stok in de race kunnen blijven lopen, Heer Jezus. Niet naar links of rechts kijken, Heer. Want wij hebben de stok van de gerechtigheid, Heer. Bid Jezus dat we veel mensen uit de wetteloosheid naar de gerechtigheid kunnen brengen. En niet andersom, Heer. Dat de wetteloosheid, Heer, geen invloed mag hebben op de gerechtigheid. Maar dat we onze eigen race mogen lopen, Heer. Met onze blik gericht op U. Samengehuurd met U. In Jezus' naam. Amen. Amen. God zegen. Dank u wel iedereen voor online te zijn gekomen. En even stoppen. En ik zie vrijdag is het.